Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Ik zit bij Willem Verheijen in de auto. Een Amerikaanse elektrische superbolide, kom ik achter.
Zo, oh, kijk, ja.
Nu staat hij op langzaam. Nou, als ik hem op sprint zet, dan...
Nee, maar dit was dus eigenlijk allemaal vliegveld, hè? Dus dit...
Ja, hier al niet meer. Hier houdt het op zo'n beetje.
Oh, hier houdt het al op?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Waar we nu naartoe gaan, naar het centrum. En waar... we kunnen heel even langs het andere monumentje rijden. Het is allemaal vlak bij elkaar. Hier...
We gaan samen op bezoek bij Henk Kronenberg van de Vereniging Historisch Ypenburg. Een wandelende encyclopedie als het gaat om de geschiedenis van de wijk Ypenburg. Verheijen en ik gaan naar Henk om de aantekeningen van mijn opa te laten zien. En met name die inktvlek. Mogelijk dat Henk iets meer weet over die hangaars. Dit is Verloren Soldaat Beertje. Aflevering 5. Van de dijk naar de vaart. Een maquette van het vliegveld Ypenburg van voor de oorlog staat in de etalage. Henk Kronenberg kan er uren over praten. Alle gevechtsverslagen en oorlogsliteratuur die ik heb doorgespit, heeft hij ook al meer dan eens bekeken. Nog niet eens voor hemzelf.
En dat is eigenlijk wat wij ook steeds gedaan hebben. Want we hebben vaker dus allerlei mensen geholpen hiermee met uitzoeken van wat met opa of pa gebeurd is. En dan ga je echt gewoon op zoektocht. En dan daardoor heb ik ook een heel archief langzamerhand. Want alles wat ik zoek, dat sla ik op.
Henk heeft er meer dan een hobby van gemaakt om in de hele buurt Ypenburg continu het verhaal van de meidagen te vertellen. Hij weet veel en wil ook alles weten. Als ik foto's tevoorschijn haal van mijn opa uit zijn diensttijd, is hij zichtbaar onder de indruk.
Ja, dit is een foto, ben ik achtergekomen, van kamp Waalsdorp.
Ja. Oh, ja, dat had ze ook natuurlijk, ja.
In 1937, ja. Voordat ze voor het eerst gingen lopen. Marcheren.
Maar hij was dus niet echt meer een recruit of zo. Hij was echt al opgeleid helemaal.
Ja, hij was van de lichting 38.
Ja. Corporaal.
Ja. Hij is, uiteindelijk is hij op 1 mei 1940 werd hij corporaal. Dit is mijn opa.
Oké, mooi.
En dit is hem ook.
Oh, ja, prachtig. Prachtige plaatjes. Ja, nou, maar dit is al leuk om die foto's te hebben, want die zijn ook niet echt veel beschikbaar.
Nee, ik heb ze van mijn vader ook, maar dat heeft niet iedereen. Hoor, dat je er, nee.
Ik laat Henk het boek zien met daarin de luchtfoto van het vliegveld. Het stipje en het pijltje en de wat dikkere, grof gekraste stip.
Kijk, wat mijn opa dus heeft gedaan en dat alsof hij iets wilde zeggen, maar het niet kon. Hij heeft hier deze overzichtsfoto van het vliegveld. Hij heeft hier een stipje gezet met waar hij stond, duidelijk met een pijl. En hij heeft hier enorm lopen krassen.
Hangar was daar. Ja, hier, dat zijn die hangars hier.
Ja.
Die waren redelijk vlak voor eind 39, 40 waarschijnlijk neergezet nog.
Ja.
Ja, als extra voorziening voor al die vliegtuigen die kwamen. En daar zijn foto's ook van. En die staan hier nog niet op, om drie zijn de tenten nog.
Klopt, en hier staat ook 1939.
Ja, dat is gewoon de mobilisatietijd nog. Toen waren ze er nog niet.
Nee.
Maar dat er mannen gesneuveld zijn in elkaar, dat is een bekend verhaal. Het is alleen even de vraag. Maar dan moeten we gewoon in de onderdeel... Daar was ook meer bekend over natuurlijk. Ik heb een paar dingen hier gevonden. Hier heb ik alle... moet je eigenlijk al die afzonderlijke stukken. Maar dit zijn de mannen die het overleefd hebben. Je hebt ook mensen nodig die daar ter plekke waren, maar ook wel bij die bombardement van die hangar aanwezig waren.
Ja.
En die zullen er zeker zijn, maar dat is gewoon al die dingen doorlezen.
Maar dan zij
overleven. Maar dan toch nog een keer de vraag. De locatie van de hangars en de plek waar mijn opa in stelling lag, dat is een afstand van 200 meter. En het tijdstip van het bombardement wordt van gezegd 4 uur in de ochtend.
Zij overlijden allebei bij de bombardementen. En dat is
vroeg.
Dat is vroeg geweest.
Zijn eerste bombardementen geweest. Ja, echt de eerste bommen.
Om vier uur.
En mijn opa omschrijft dat hij juist...
Toen lag hij in het veld waarschijnlijk. Ja. Hij zat in de bewaking.
Ja.
En zij hadden rust. Zij waren dus in die ploegen verdeeld.
Dan zou het de situatie geweest kunnen zijn dat hij... die hangars gebombardeerd ziet worden en denkt...
Mijn maat ligt er.
Mijn maat ligt daar.
Ja.
dit is weer zo'n verhaal waarbij je een keer of drie denkt... ah, ik ben op de juiste toer, om vervolgens weer teruggeslingerd te worden. Dat komt ook omdat je met kruimeltjes aan informatie een heel verhaal probeert te vertellen. En dat de verhalen die later zijn opgetekend, veelal pas na de bevrijding opgetekend zijn. Dus 5 jaar zit er dan tussen. En dan heeft Willem Verheijen een ander idee.
Een van de dingen die interessant zou zijn, is... We hebben toen zo'n battlefield tour gedaan. En ik weet dat er toen van die stenseltjes werden uitgereikt of fotocopietjes werden uitgereikt.
Nee, we hebben routes verhaaltjes. Ja, dit klopt. Die
als we de route weten, dan weten we door welke straten die gekomen is. En dan kun je misschien bepaalde uitsluiten.
Ja, exact.
Omdat die daar nooit langs is gekomen, is het die niet.
Ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Maar nu is de vraag, 2005 heb ik iets.
Ken je dat? Dat je denkt, echt, waarom ben ik hier niet opgekomen? Wat Willem Verheijen hier zegt is... als we weten hoe de route ging van de bus... daar waar mijn opa zo geëmotioneerd raakte... door langs de straat van Beertje te rijden... dan kunnen we misschien weer wat namen wegstrepen van de 4. Wat slim. Henk is niet alleen in de militaire archieven gedoken... hij heeft ook het archief van de vereniging. Foto's van herdenkingen. En dus wellicht ook de route. We gaan de foto's bekijken van de herdenkingen van 2005 en 2006. Omdat mijn moeder het jaartal van de herdenking niet meer goed weet. Was het nou 2005 of 2006?
Ik wil gevraagd wat van Jas die aan had.
Ja, precies. Dat
dit lijkt hem te zijn.
Die man?
Ja.
Was er iemand bij hem?
Ja, mijn moeder, maar...
Ja, maar dat is geen moeder.
Nee, dat hoeft ook niet. Ja.
Even kijken, we kijken, kijk.
Het zou kunnen. Grappig.
Dit is in ieder geval 2005 dus.
Ja maar goed. Een lichte jas. Houden die vast.
Ja, zo'n jas had hij zeker.
Houden die vast, ja?
Nee. Oh, ja, ik zie hem. Dit is duidelijk mijn opa. En mijn moeder zit ernaast.
Zeker. Oh, wat mooi.
Bingo. 2005 dus.
Absoluut.
Maar dan moet ik gewoon even... Dus dat is zo'n route. Ik zet even op. 2005, herdenking.
Bij de herdenking 2005 is er iets uitgegeven waar hij 1 pagina nog...
Ja, het is gewoon een plaatje, een foto van de
route. Henk Kronenberg gaat op een later moment zijn archieven uitpluizen... en kijken of hij de routes nog terug kan vinden. Geeft Willem Verheijen en mij de kans om even de waterbuurt door te rijden. Naar de Noorddijk, het Wilmerwater, de Bruinvaart en de Miochvaart. Kijken of wij iets kunnen ontdekken.
Hier Kokswater.
Ja.
De vierde of de laatste is volgens mij het Wilmerwater.
Ja. Ja, dit is het Wilmerwater. En als je dan in de bus ziet, dan zie je dat wel staan.
Oh ja,
kijk, ik denk
als
dat...
Als je links zit, kun je niet missen.
Zat er iemand in... zat er iemand in de bus die dingen omriep? Van we rijden nu langs, zus?
Ik ben er niet bij geweest, want ik moest op dat moment altijd de gasten die niet in de bus zaten meenemen naar de receptie.
Maar waren het echt van die grote touringcars die hier reden?
Bedoel je voor
die bustour? Want het is wel, het zijn wel lelijke bruggetjes waar je overheen moet.
Ja, deze reden hier echt met de grote
touringcar.
Bus van 50 man of zo, ja. Nou, hier is de Bruinvaart.
Ja.
Ook goed zichtbaar.
Ja.
Vanaf de bus als je aan de linkerkant zit.
Zit hier de Miochvaart.
En dan krijg je hierna de Miochvaart.
Die is iets minder goed zichtbaar trouwens.
Of de Pompomenvaart. Dit is de Miochvaart, ja. Die is minder zichtbaar, ja.
Ja.
Die kan die zomaar gemist hebben. Dan krijg je hier de Van Pomerenvaart, het laatste huis. Een heel groot ding heb ik gewoon.
Na een dagje Ypenburg kom ik voldaan thuis. Weer veel wijzer. Maar als je het plat slaat, ben ik eigenlijk echt geen stap verder. 4 namen, maar ze kunnen het alle 4 zijn. Nog steeds. Ik heb niet het idee dat ik in de gevechtsverslagen en andere archieven iets ga vinden. Iedereen die ik heb gesproken kent dezelfde archieven door en door. Een term als Beertje staat er echt niet in. En logisch nadenken op basis van vluchtroutes, aanvalsplannen is onmogelijk, omdat ik van mijn opa niet meer heb dan dat ene alineaatje aan informatie. Maar dan.
Ik krijg zojuist Henk wat informatie over de grenadiers die we in het vizier hebben. Dat is informatie die ik allemaal al wel ergens heb gezien. Hij weet niet zeker of de foto van de Bruin klopt, want geen bron. Maar hij heeft ook de route uit 2005. Een bestand die je moet openen in Google Earth. Even kijken. Even kijken. Ik zie een route van het Ilzi-plantsoen, waar de voormalige vliegbasis ligt. Even kijken naar de Brasserskade. Dat is een kazernecomplex. Ik denk dat het andersom is. Van Brasserskade naar het Ilzi-plantsoen. En dat staat ook op een papiertje die mijn opa in het boek van Brongers heeft achtergelaten. Het is redelijk van A naar B, maar met een zigzag. Even kijken. Ze gaan niet door de Noord. Ze komen niet langs Wilmer. Even wachten. Wacht even. Ze komen pal langs Mioch en de Bruin. En dan de hoek om. Jeetje. Dit sluit eigenlijk dus Noord en Wilmer uit. En Mioch, die vonden we al redelijk onwaarschijnlijk. Want sergeant, een andere rang, 2 jaar ouder, dus andere lichting. Zou het dan de Bruin zijn?
Ik ga weer speuren op internet en archieven. Ik heb Delver nog niet gebruikt. De krantendatabase van de Koninklijke Bibliotheek. Ik vind de rouwadvertentie van De Bruin in 2 kranten. Uit zijn buurt, Schipluiden. Helaas staat er niet iets bij in de trant van Onze Beertje of iets dergelijks. Wat ik wel vind is een striptekening met verhaaltje. In diverse kranten staat de rubriek van Bruintje Beer. Je moet voorzichtig zijn met al te voortvarende conclusies, maar dit kan toch niet anders? Ik bel Henk Kronenberg om hem te bedanken voor de toegestuurde route en met de vraag of hij weet hoe ik verder kan.
Henk Kronenberg.
Hoi Henk, je spreekt met Jordi Hubers en ik ben eigenlijk dus nu vooral bezig om te kijken, omdat die Martinus de Bruin toch wel het meest waarschijnlijk lijkt, om daar eens wat meer in te duiken. En proberen om daar familieleden van te vinden.
In Schipluiden en omgeving. Ja.
Ja, precies.
Maar het is wat ik ook geadviseerd heb, gewoon nog contact te zoeken met de historische club daar of zo. Want die hoeken hebben ze beter zicht op die familiestructuur. Want het zijn wel een naam die wel veel voorkomt daar, de Bruin. Dus
ja, precies.
Er zal heus wel meer over te vinden zijn.
Ja.
Ja, maar je hebt musea en je hebt historische kringen en zo.
Die, precies.
Moet je echt heel lokaal moet je even kijken.
Ja.
De Bruin kwam uit Schipluiden. Wellicht is er een historische vereniging in die buurt. Die weten vaak meer dan musea of iets dergelijks. En op de gok bel ik op een vrijdagmiddag met de historische vereniging Schipluiden.
Ja, Moerman.
Dag meneer Moerman, u spreekt met Jordi Hubers. Ik heb een bijzondere vraag.
De voorzitter Jacques Moerman hoort mij aan en zegt...
Ja. Nou, wij hadden toen ons museum geopend werd in de tweede helft van de jaren 80. Toen was de meest trouwe bezoeker was Arie de Bruin. En die heeft dit verhaal dan verteld. En in zijn familie bij Daan de Bruin, daar wordt onder andere de trui bewaard. Maar ook zijn militaire plaatje en nog wat meer attributen.
Echt waar?
Knoop. Want na de oorlog moest Arie op het kerkhof, ik geloof in Rijswijk, moest hij... helpen om doden die daar lagen begraven om die te herkennen aan de kleding.
Ja.
Ja, toen zijn die deze vondsten ook gedaan. Dus toen konden ze ook die de bruin konden ze lokaliseren.
Ja. Ja. Oké. Okay.
De familie, de broer van diegene die vertelde ook dat ze jarenlang hebben gestreden om erkenning te krijgen van de Nederlandse overheid. Dat ze eigenlijk voor het land, vaderland gesneuveld waren.
Ja.
Dus dan konden ze ook die de bruin konden ze lokaliseren. Ja. Die familie.
Arie de Bruin was de broer van Martinus de Bruin. En Daan is de zoon van Arie en dus de neef van Tinus. Daarvan krijg ik het telefoonnummer.
Geweldig. Nou, ik ga hem direct even bellen. Wat fantastisch. Dank u wel voor uw tijd.
Dag.
Dag. Wow, oké dan. Dit is... Dit is een voltreffer, hé. Wat... Oké dan. Jeetje. Even... Ineens komt het in de stroomversnelling. 7, 3, 2, 6, 2, 4. Wow, ik ben helemaal hyped. Daan de Bruin.
Ja, goedemiddag met Daan de Bruin.
Goedemiddag, spreek met Jordi Hubers.
Ik leg Daan de Bruin het hele verhaal uit.
Ja.
Nou, heb ik dus het vermoeden dat Martinus de Bruin Beertje was.
Het zou zomaar kennen omdat ik dat wel meer gehoord heb.
Sorry, wat heeft u meer gehoord? Dat hij Beertje werd genoemd?
Hoe dat zit, hoor je in de volgende en laatste aflevering. Dit was Verloren Soldaat Beertje. Een podcast van mij, Jordi Hubers. Voor Omroep Westen.
Dit was een podcast van Omroep West.